Ja, verder zijn net al van dankjewel verder ook voor de introductie. Ik zal zo een paar dingen van mezelf vertellen. Maar, ik vind het gewoon fijn om, om interactie te hebben. Dus als ik gewoon bezig ben en er schiet een vraag in je gedachten, schroom niet om even door de zaal te roepen. Eigenlijk is het ook wel een beetje een leerhuissfeer, niet? En bij een leerhuis wordt er gewoon een beetje rumoer. Dus geneer je niet om het om gewoon in te breken. Dat is jullie recht. Ik zeg altijd, het is mijn recht om dan te zeggen, nu even niet. Of dat komt later. Zullen we het zo afspreken? Nou, ik vind het echt ontzettend leuk dat jullie er allemaal zijn. En morgen hoop ik in de gemeente te spreken. En toen zeiden we tegen elkaar, ja, als ik dan toch die kant op kom, kunnen we dan niet iets doen rondom in de profetie. En deze dagen. Ja, en zo gebeurt het dus. Mijn naam is Anko van Molenbroek. Ik kom uit Bodegraven. Ik woon daar samen met mijn vrouw. Onze jongste zoon woont boven bij ons op kamers. Onze oudste zoon en schoondochter die zijn geëmigreerd naar Canada. En die hebben inmiddels net vorige maand een zoon gekregen. Dus dat is onze eerste kleinzoon. Ja, dat is wel heel triest om daar niet naartoe te kunnen helaas van de zomer. Maar goed, ja, het is niet anders. En onze tweede zoon die is ook uitlandig. Die woont in Spanje, in Barcelona. Als het bezig is, kunnen we daar van de zomer naartoe. Dat is een beetje mijn gezinssituatie. Ik, in het dagelijks leven werk ik in het onderwijs. Ik ben interim directeur, bestuurder in het nu basisonderwijs. En op dit moment op een opdracht ook in Terneuzen. Maar ook, ik doe ook opdrachten hier in Friesland. Dus wat dat betreft reis ik ook wel een beetje het hele land door. Daarnaast studeer ik graag. Het boek van Esau is daar een vrucht van. Dat heb ik in 2016 uitgegeven. En goed, ik heb een aantal exemplaren mee. Er ligt ook gewoon een briefje bij met rekeningnummer en dergelijke. Mocht je zeggen van ik wil er eentje meenemen en ik maak het over, helemaal prima, dan zie ik dat vanzelf wel. Er ligt ook een bestellijst. Want verder zei al, vanavond wil ik het met jullie hebben over de ruggengraat van de profetie, de dagen van Elia. Dat is een heel groot onderwerp, dus ik kan echt maar een klein gedeelte doen vanavond. Maar het goede nieuws is dat ik het inmiddels allemaal opgeschreven heb. En met een goede 2-3 weken verschijnt dan ook het nieuwe boek van mij. Dit zijn de dagen van Elia. En dat gaat echt over de patronen in de tijd tot aan de dagen van vandaag toe. Want ja, als je naar de dag van vandaag kijkt, dan kun je aan de ene kant zeggen, het is heel fascinerend wat er gebeurt. En ergens hebben we misschien ook wel het gevoel van, wat ik zou bijna zeggen, klopt het? Of wat gebeurt er eigenlijk? Wat betekent het? Wat zijn de, wat zit er soms achter?
We moeten het ook
alweer.
Ja,
ja. Het staat weer
twee nuances. Oh, geen probleem hoor, het is nog niet donker.
Ja.
In een bak water helpt ook.
Ja, dan is het helemaal.
Ja. Ja, zullen we iets zachter doen?
Maar ja, zelf
ja.
Doe ik altijd dopjes in, maar...
Ja, als er een andere voedingsknop op zit, dus dat is prima. Ik vind het geen probleem.
Als maar niet te zacht is.
Nee, dat snap ik. En ik moet hem echt tegen mijn kennen houden, anders gaat hij allemaal, krijg je allemaal andere geluiden erbij. Ja, heel zachter praten, dat wordt echt lastig. Ja, nou, wat is Bijbelse metahistorie, zoals ik het noem? Metahistorie is inderdaad de geschiedenis achter de geschiedenis. Waarom loopt de geschiedenis zoals de geschiedenis loopt? En ik heb er het woordje Bijbels voor gezet, want er zijn verschillende manieren om naar de geschiedenis te kijken. En dat, voor mij is dat deze manier uiteraard. Eigenlijk, wij zijn altijd wel een beetje gewend aan Bijbelse geschiedenis, hè? Dat zijn de verhalen die we uit de Bijbel weten, zowel uit het Eerste als het Tweede Testament. Maar eigenlijk is geschiedenis, Bijbelse geschiedenis, is vervulde profetie. En dat betekent dat profetie ook nog onvervulde geschiedenis is. En naarmate de tijd verstrijkt, wordt er ook steeds meer omgezet van profetie naar geschiedenis. Ook in de Bijbelse verhalen, of dat nu over Abraham is of over Elia, daar zit altijd profetie. Er zijn geleerden die zeggen van nou, 30-40% van de Bijbel bestaat uit profetieën. Maar Petrus die zegt, dit is het profetische woord. En we doen er goed aan als we daarop acht slaan. Als het licht schijnend in een duistere plaats. Totdat de morgenster opgaat in je harten. Nou, iets van die profetische lijnen wil ik jullie vanavond, meenemen. En nogmaals, onderbreek rustig. Het is een beetje voor mij ook een vrij oud om te kijken van nou, wat ontvangen jullie? Wat heb ik te delen? Ik heb gewoon veel te veel vanavond, dus dat was, hoeft niet bang te zijn dat ik zonder stof kom te zitten. Dus het is eerder de kunst om het te beperken en de lijn vast te houden dan dat we om 9 uur zeggen van nou, we hebben nog wat te zeggen. Ik ben ook bezig om het inderdaad gewoon netjes te maken in de vorm van een presentatie, zowel van mijn boek over Esau als ook over Elia. En de eerste gaat over de vruchten en de feesten. Want ook in de vruchten van het land en de feesten van de Heer zit veel profetisch onderwijs. Maar daar gaat het verhaal niet over. Dus we gaan naar de derde. En laten we eerst maar gewoon lezen in de schrift. 1 Koningen 16. 1 Koningen 16 vanaf vers 29. Ik kan het nog lezen, ja. Ja, ik ben nog jong. Eén Koning 16 vanaf vers 29. En ik nodig jullie uit om tijdens het lezen ook na te denken over de vraag van wat maakt nou dat Elia juist in deze dagen in de schrift naar voren komt? Waarom treedt hij op dat moment op? En Ahab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38e jaar van Asa, de koning van Juda. Ahab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria 22 jaar. En Ahab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heer, meer dan allen die er voor hem geweest waren. Het gebeurde, was het gering dat hij in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging, dat hij ook nog, dat hij ook Izebel tot vrouw nam, de dochter van Baal, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. Hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal, dat hij in Samaria had gebouwd. Ook maakte Ahab een gewijde paal, zodat Ahab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken. Meer dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan. En op zijn jongste zoon Sekoep richtte hij de poorten ervan op. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Jozua de zoon van Nun. En Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead zei tegen Ahab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. En daarna kwam het woord van de Heer tot hem: ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die van de overzijde, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees, en 's avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. Het gebeurde na verloop van dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem: sta op, ga naar Tsarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond Hiob en ging naar Tsarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei: breng toch ook een stuk brood voor me mee. Maar zij zei: zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar: wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want, zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel in de pot zal niet opraken, en de kruik in de kruik zal het aan olie niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo had zij en hij en haar gezin veel dagen. Het meel in de pot raakte niet op en de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de Heere, dat hij door de dienst van Elia gesproken had. En het gebeurde na deze dingen dat de zoon van de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. En toen zei hij tegen Elia: hoe heb ik het met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Maar hij zei tegen haar: geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek, waar hij zelf woonde, en hij legde hem neer op het bed. Hij riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood hebt? En ze strekte zich driemaal over het kind uit en riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere luisterde naar de stem van Elia, en de stem van het kind keerde in hem terug en het werd weer levend. Elia nam het kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. En toen zei Elia: zie, uw zoon leeft. En toen zei die vrouw tegen Elia: nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de Heer in uw mond waarheid is. En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heer tot Elia kwam in het derde jaar: ga, vertoon u aan Ahab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Heeft iemand een idee waarom Elia juist op dat moment in de geschiedenis ingevoerd wordt?
Zou het iets te maken hebben met de Baal-verering?
Iets te maken met de Baal-verering? Ja. Anderen? Wat zegt u?
Doordat het zo lang niet regent?
Ja, dat is duidelijk een godswoord. Hè, en ook een vervulling van de belofte, van de bedreiging. Maar dan blijft de vraag: waarom is het dan Elia? En de profeet die samen met Mozes tot de twee voornaamste profeten van de schrift behoren. Ja. Nou, dan zie je, die vraag had ik dus ook. Want als je zo leest in 1 Koningen 17 vers 1, dan lijkt het net dat Elia er al zeer bekend is. Dat zal ongetwijfeld het geval zijn geweest, maar het is de eerste keer dat hij genoemd wordt in de Bijbel. En er wordt zo ingevoerd alsof het heel vanzelfsprekend is dat het Elia is die daar naar voren komt. En natuurlijk, we hebben net gelezen van de Baal. Als je goed gelezen hebt, dan staat er ook, dan heb je gelezen dat Agab deed meer kwaad dan alle anderen voor hem. En dus dat heeft wat te zeggen. De vraag is natuurlijk, wat deed hij dan? Wat deed hij wel wat anderen niet deden? En als je over zijn vader Omri leest, ja, dan staat precies hetzelfde. Die deed ook meer kwaad dan alle anderen voor hem. Dus ook van Omri, die was ook wel de overtreffende trap. En Agab ging er nog eens een keer overheen. Dus alle reden om juist eens naar Elia en de dagen van Agab te kijken en de vraag te stellen, wat betekenen die dagen nu voor de dag van vandaag? Want dat is de betekenis van Elia in de schrift. Het gaat niet alleen maar om deze geschiedenis. Wie? Wat is de opdracht van Elia?
Profetisch.
Ja? En wat dan?
En waarschuwen.
Waarschuwen? Ja?
Hij moet ook voorspellen dat er regen komt. Dat er geen regen meer komt.
Hij voorzegt dat er geen regen komt, inderdaad. En ook dat er weer wel regen komt. Oké, maar...
Hij is aankomend met de Messias.
Ja. Ja, hè. Waaruit weten we dat?
Staat in de profeet, hij zal het hart van de kinderen...
Ja.
...voeren naar de vader.
Ja. En van de vader naar de kinderen. Vice versa. Waar staat dat?
Het laatste Bijbelboek.
Ja, Malachi. Ja. Ja, Malachi 4. Ja. En is die ook gekomen?
Naar de geest van Elia wel, Johannes.
Ja. En voor in het Jodendom is het dan alsof Elia ook gekomen is. En dan kan je zeggen, morgen staat de Parasha Pinchas op de rol. En ook Pinchas wordt gezien als de Elia van zijn dagen. Wat hij deed en wat daar gebeurde, heeft vergelijkbare trek in de tijd van Elia en de tijd van dat de Messias zal komen. En dus de betekenis van Elia gaat niet alleen maar voor het ene hoofdstuk of het ene gedeelte in de tijd, maar gaat veel verder. En ik zal proberen er iets van te laten zien, maar als ik een tipje opleg, Elia is de profeet, is degene die de ballingen weer terugbrengt in het land. Hij brengt de harten van de vaderen, van de kinderen terug bij de vader en andersom. Hij gaat met de ballingen mee. Hij kent ze bij naam, hij weet van welke stam ze zijn. Daarom is Elia is namelijk altijd aanwezig bij de besnijdenis. En u begrijpt wel, ik spreek ook in als het ware overdrachtelijke zin. Dat zal vanavond wel vaker voorkomen. Elia wordt wel als een soort krijgsheer ook afgebeeld op dat standbeeld daar... Op de Karmel is dat volgens mij. Ja, en verder noemde ik net al Amalek. Nou, daar ga ik het vanavond eigenlijk niet over hebben. Maar de strijd van de Heere tegen Amalek is van generatie op generatie. En de rabbijnen zeggen dan ook, in elke generatie is Amalek. Dus ook in de dag van vandaag. Zodat zijn herinnering, zodat er niets meer aan hem herinnert. Dat is een bijzonder verbod. Herinner u Amalek, wat hij deed in de woestijn. En tegelijkertijd zal Israël de herinnering aan Amalek van deze aarde ook wegdoen. En de apostel Paulus die spreekt in Efeze 6 natuurlijk de bekende woorden. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de geestelijke machten, tegen de overheden, de machten, de bevelhebbers van deze wereld. De duisternis van de eeuw. En de geestelijke boosheden in de lucht. Dus er is een werkelijkheid rondom ons en boven ons die we niet zien, maar die werkelijk de machthebbers ook zijn. En als we ons gesteld hebben onder het bloed van Yeshua, dan zijn we medestrijders. Niet alleen mede-erfgenamen, maar ook degene die in de hemelse gewesten ook strijden. En dat is niet eenvoudig. Daar hebben we ook... kennis en inzicht bij nodig. En tegelijkertijd, ook als je naar de dag van vandaag kijkt met alle zorgen die je kunt hebben, alle vragen die er kunnen zijn, alle onzekerheden van hoe het gaat lopen dit jaar, dan nog zegt Paulus tegen Timotheus, we hebben geen geest van bangheid, van angst gekregen, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. En toen ik hier ook op voorbereidde en ik keek naar deze, ja, ging wat groot, maar naar deze wereld, dan denk ik ook wel te zien welke kant het op gaat. Ook richting de vervulling van de profetieën zoals we die in Daniel en Openbaring ook krijgen. En dan kan een beetje de moed in je schoenen zinken. Dan kan je denken van, nou, dat is ons lot. Zo zal het gaan. En totdat ik ook bedacht van, ja, nee, maar wacht even. We hebben geen geest van angst gekregen, maar een geest van liefde en van kracht. En er zijn voorbeelden genoeg in de schrift die laten zien dat de eeuwige erboven staat. Ik zal één voorbeeld geven. Die jongen waar we net van hebben gelezen, daar zegt de overlevering van, dat is de profeet Jona. Jona ging naar Nineveh. Nineveh, het Assyrië, waar de 10 stammen naartoe zijn vervoerd. En hij was nog niet één dag in de stad van 3 dagen onderweg, roepende dat de stad omgekeerd zou worden, meer niet, of de stad bekeerde zich. En het berouwde de Heer wat hij gedacht had te zullen doen. En daarom ook vanavond de boodschap van dat we mogen staan in de geest van de kracht en de geest van Elia, in de geest van liefde en van bezonnenheid. Nou, dit is het hoofdstuk wat we gelezen hebben. En ik ga heel even kort de structuur. Ik hou erg van patronen en composities. Die maken heel veel duidelijk ook in de schrift, dus dat zullen we vaker tegenkomen. Het hoofdstuk bestaat eigenlijk uit een aantal paragrafen en subparagrafen. Ik gebruik daar de inleiding van de Hebreeuwse Bijbel voor. En dat werkt heel eenvoudig. Een paragraaf is een nieuw thema, een nieuw onderwerp zou je kunnen zeggen. En een subparagraaf is een variant op dat thema. En dus we hebben hier te maken met 3 thema's en 4 subparagrafen, dus onderverdelingen van dit hoofdstuk. Dus die 4 die horen, 5 horen bij elkaar. En wat me opvalt in deze versen, en je kijkt naar de overeenkomsten, dan zie je dat in elk van die stukken, en soms 2 keer, daar komt zo'n frase in naar voren dat er gedaan werd overeenkomstig het woord van, meestal van de aanwezige, van de eeuwige. Dat geeft tegelijkertijd ook de diepe betekenis van Elia weer. Want er is volgens mij geen hoofdstuk in de schrift dat zo vaak deze frase noemt. Alleen al het aanhef, ik ben Elia die voor het aangezicht van de Heer staat. Dat is wat Gabriel zei tegen Maria. Eveneens een boodschapper van de eeuwige. Dus je ziet al in de formuleringen en in de opbouw van de tekst dat het hier niet zomaar om een hoofdstuk gaat, maar dat het een heel wezenlijk, cruciaal hoofdstuk in de schrift is. Wij zijn vaak gewend om naar 1 Koning 18 gelijk te springen, de Karmelbeleving. Ja, en dat is een prachtig verhaal, hè? Is de Heere God of is Baal God? Maar daar gaat er heel wat aan vooraf. En dat is op zijn minst onderwijzend. En wat we goed in de hand moeten houden, dat Elia is profeet in het 10 stammenrijk. Jesaja, min of meer een tijdgenoot, was profeet in het 2 stammenrijk. Jona was ook eigenlijk profeet in het 10 stammenrijk, hoewel hij ook in het 2 stammenrijk profeteerde. En waarom is dat belangrijk? Wel, de eeuwige gaat met beide kanten een eigen weg. Zowel met het 2 stammenrijk als met het 10 stammenrijk. En dan ga ik eerst even een uitstapje maken. De schrift zegt dat alle volken van deze wereld worden geleid door engelenvorsten. Als dat nieuw voor je is, dan wil ik het nog een andere keer uitleggen. Deuteronomium is daar onder andere een voorbeeld van. Maar denk bijvoorbeeld maar aan de vorst Michael in het boek Daniel. Of de Messias die tegengehouden wordt door de vorst van Perzië. Ezekiel 28 spreekt over de vorst van Tyrus. Maar ook over de koning van Tyrus. En heeft hij het over de mens. Terwijl de vorst die erachter zit, erboven zit, dat is de engelvorst. En de volken van deze wereld hebben als het ware een bedekking gekregen. Een intermediair tussen de eeuwige en tussen het volk. En die engelvorst, die tussenwezens, die hebben de opdracht om barmhartigheid te oefenen in hun cultuur, in hun volk. En wordt die barmhartigheid, wordt die nagelaten, dan is een cultuur, dan is een volk ten dode opgeschreven. Nou, en in de tijd van Elia zie je dit beeld. En het enige volk trouwens wat in de schrift, wat dus geen engelvorst heeft, had, is het volk Israël. Denk maar aan Mozes in de woestijn, gouden kalf, en dan zegt de eeuwige van, weet je, ik stuur wel een engel met jullie mee. Dan blijf ik gewoon hier. En Mozes zegt van, zouden wij van hier optrekken als uw aangezicht niet met ons meegaat? Nou, later in de tempel, dan zie je dat de heerlijkheid van de eeuwige langzaamaan uit de tempel verdwijnt. Hè, in het boek Ezekiel. En trekt hij zich terug en is het de vorst Michael, een van de aartsengelen, die ook de engelvorst van het volk Israël is. Totdat de hiërarchie weer hersteld is, de Messias komt om zich aan het hoofd van zijn volk te stellen. En we krijgen een beetje het volgende, ik ga even van onderaf. Want in de tijd van Ahab hebben we te maken met Izebel. En Izebel was eigenlijk hogepriesteres koningin van Tyrus. Ik heb net Izebel 28 al genoemd. De vorst van Tyrus. En als je dat goed leest, dan is het eigenlijk niets anders dan de Satan als de engelvorst. Haar vader heette Ed Baal. Dat betekent met Baal of van Baal. En dus daar zit ook alweer de verbondenheid ook met de engelvorst in. Hij was een aardse vorst. Hè, een aardse vorsten. Leidinggevende in deze wereld. Die hebben een bepaalde autoriteit gekregen. En die autoriteit is dus niet van henzelf. Dus als zij een woord spreken, dan kan dat ook met autoriteit zijn vanuit de hemelse gewesten. Vandaar ook dat Ezekiel 28 het heet, niet alleen heeft over de vorst van Tyrus, maar ook over de koning van Tyrus. En de godheid die daar boven zit, heet Baal. En in de mythologie wordt dan de vader of de moedergod daarboven El genoemd. En de vrouwelijke kant, want er is altijd ook een vrouwelijke kant, is het precies andersom. Asherah als moedergod, Astarte, de god van de vruchtbaarheid, de godin van de vruchtbaarheid, van de liefde, van de oorlog. Je kunt het allemaal wel bedenken. Zij wordt ook de koningin van de hemel genoemd. Het boek Jeremia spreekt daar bijvoorbeeld over. En nogmaals, Izebel was hoge priesteres, koningin. En vandaar dat zij ook die Izebeldienst, dus de dienst van Astarte in het tienstammenrijk, introduceerde. Die nam zij mee. En daarmee, dus kun je zeggen, veroverde de Astarte en Baal, veroverde het land van het tienstammenrijk. Dus datgene wat aan de eeuwige toebehoorde, werd als het ware ten prooi gegeven aan de Satan. En je ziet hier, is het heel direct de eeuwige die de koning van Israël zou kunnen zeggen aanstuurt en in dit geval aangaf. En dan wordt het nog in intrigerender als er staat dat Ahab meer kwaad deed dan iedereen voor hem. Ja, daar kom ik zo op terug. Helder? Ja? Ja, tuurlijk.
Er wordt heel veel over volken.
Ja.
Nou, als je tegenwoordig hoort, dan de Bijbel spreekt over 70 volken. Die zijn ook, corrigeer maar, wat ik heb altijd niet toegeleerd en geloofd heb, 70 volken heeft God gegeven. Als je nu ziet hoeveel volken er zijn. Hoe zit dat dan in de vorsten? Want staan er
ook
meer vorsten over deze
volken? Ja, dat is een boeiende vraag en daar ben ik ook niet helemaal uit. Het is wel zo dat aan de ene kant de aantallen die in de schrift gegeven worden het uitgangspunt zijn. 70 is ook het getal van de volheid, hè, dus de 7 maal de 10. En dus ook daar zit ook een typologische betekenis in. En hoe dat exact gewoon op elk volk zo is, dat vertelt de schrift ook niet. We weten wel van de vorst van Perzië. We weten dat de vorst Michael meegaat met het volk Israël. We weten dat de Eeuwen gezegd dat hij de volken toebedeeld heeft naar het getal van de kinderen van Israël, staat er. Ook naar de engelen van Israël, de sterren van Israël. En Jacob toog met 70 zielen naar Egypte. En daar komt dat 70 vandaan ook.
Dus meer symbolisch.
Ik vind dat lastig. Want het is niet of-of. Symbolisch of letterlijk. Ik zal ook hier straks ook laten zien dat er ook een heleboel dingen gewoon letterlijk genomen kunnen worden, moeten worden. En dat is eigenlijk het bijzondere eigenlijk ook in het schriften en ook in het Bijbelse denken, is dat wij zijn gewend aan oorzaak-gevolg, aan of dit of dat, terwijl het in het hemelse veel meer één geheel is. Daar kom ik zo nog even op terug. Bram.
De vorst van Persie, ja, maar de vorst van Persie, dat was een hemelsvorst. Staat dan een koning en vorst dat omgekeerd? Moeten de engelvorst niet de vorst zijn en de koning?
Ja, nou volgens wat ik uit de serie 28 haal, wordt het deze benamingen genoemd. Ja. Ja, dus, maar dat is meer de benaming die eraan gegeven wordt. Ja, u wil aanvullen?
Ja, het getal 7, dat staat ook voor strijd en verbond.
Ja.
Dus misschien heeft het daar ook weer te maken.
Ja, en hoe heeft dat dan volgens u ermee te maken?
Dat getal 7 voor de valken.
Ja.
En dat God heeft een verbond aangegaan met Israël. Maar uiteindelijk zullen alle valken voor hem gaan buiten.
Ja. Ja.
Maar daar is strijd, hè, zeg maar, voordat het zover is.
Precies, ja.
Dus eigenlijk wordt het bij elkaar, dat strijd is mooi.
Klopt, ja. Ja, helemaal terecht ook. Hè. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk gewoon Israël en Amalek in de woestijn. Zodra dat volk Israël tot aanzien komt, hè, dus uit Egypte uitgevoerd is, dan vindt daar die aanval van Amalek plaats in Exodus 17. Dat is niet zomaar iets, dat is niet zomaar een verhaal, dat is heel bewust op die plek en op dat moment gebeurd. En vorige week of deze week, nee, vorige week was de Parasha Balak aan de beurt. En dan lezen we van Biliam. En wat doet hij? Hij noemt Amalek de eerste van de heidenvolken. Israël is Gods eerstgeboren zoon. En dat zegt Mozes tegen de farao. Laat mijn zoon, mijn eerstgeborene, gaan. Dus die clash in die woestijn, net na de uittocht, is de clash tussen de eerstgeborenen van de eeuwige tegenover de eerstgeborenen van de volken. Of de eerste van de volken. Ja, dus daar dat is diezelfde strijd. Ja. Ja. Als we, en ik ga dat uiteraard nu niet allemaal bewijzen, want dan zouden we echt tot ver na middernacht zitten, maar dat heb ik daar ook opgeschreven. Als je hoofdstuk 16, vers 29 tot het eind 33, geloof ik, doorleest en je exegetiseert dat, dan zie je dat wat er gebeurt eigenlijk in die tijd van Agab. Of eigenlijk tot aan de tijd van Agab. Want het eerste wat gebeurt in het tienstammenrijk is dat er verdeling plaatsvindt. Dat begint natuurlijk al bij Salomo. Maar bij Salomo wordt het rijk verdeeld. Wordt ook het tienstammenrijk als het ware afgesneden van de tempeldienst. En dat is ook wat je bij Jerobeam ziet. Wat is de zonde van Jerobeam? Dat is dat hij een alternatieve tempeldienst instelt. En daar wordt steeds naar teruggegrepen. En het is geen alternatieve, het is natuurlijk gewoon het precies het tegenovergestelde. En in Juda was er één plek. Maar Jerobeam die bracht twee plekken. De twee uitersten. Maar die verhouding tussen 1 en 2, die moet je mee onthouden. Daar kom ik nog vaker op terug vandaag. En zo zie je, koning na koning, zie je dus dat er iets verdeeld wordt. En dat is gewoon de strategie die al vanaf het begin af aan gebeurde. En wat is nou het laatste wat er gebeurt? De profeet Elia, die zegt op de Karmel, wat vraagt hij tegen dat volk Israël? Hoe lang? Hoe lang hinken jullie op twee gedachten? Hier dus, de gedachten worden ook verdeeld, tenslotte. Vandaag de dag noemen we dat mentale segregatie. Een heel mooi woord, maar het is gewoon niks anders dan twijfelzaaien. En twijfelzaaien is gewoon een van de eerste strategieën uit het paradijs. Van de slang. Dus dat is het, en dat uitzicht dus ook in het volk, in het tienstammenrijk. Dus gewoon in de manier waarop het volk leeft. En uiteindelijk is het Omri die eigen gewoontes erop na gaat houden. En daarin was hij uniek ten opzichte van zijn voorgangers. En de vraag is natuurlijk, wat deed Ahab nu erger en meer dan al zijn voorgangers? Iemand een idee? Ja.
Die
had gewoon de rij mee. Ja. Dat klopt. Maar dat deed Salomo ook. Salomo bouwde ook allemaal tempels voor starten en voor weet ik het welke afgoden. En had er nog wat onderhouden. Ja. Ja. Van Ahab lezen wij dat hij zich als het ware verkocht aan Izebel. Hij onderwierp zich aan Izebel. En dat staat ook bij dat nog nooit iemand had gedaan. En dat tweede en die derde, het verkopen, het eerste keer kom je dat tegen bij het eerste geboorterecht, hè, dus bij Jacob en Esau. Dan verkoopt Esau, die verkoopt zijn eerste geboorterecht. Waarom? Omdat hij hongerig is en Jacob heeft twee soep gekookt en daar heeft hij trek in. Dus het is heel erg hedonistisch, het hier en nu. Esau is ook de man van het hier en nu. Jacob is van de man van de toekomst, van de wereld die komt. Hij zegt, ja, zegt Esau, het interesseert me eigenlijk niet, want morgen gaat toch dat. Ja, dat is even wat hij cru zegt. Dat is de tweede strategie. Ja, dus het verkopen, en als je het woordje verkopen nog verder uitzoekt in de Bijbel, dan gaat het eigenlijk altijd over het verkopen van een mens. Het verkopen van jezelf. Dus je levert jezelf uit, lichamelijk, wat dan ook. De derde stap is het onderwerpen. Want niet Ahab was de baas, maar Izebel. Zo staat het er ook. Daarmee ging hij ook rechtstreeks tegen de Torah in. Die zei ook van laat denken omdat dat je geen vreemde vrouw neemt die je zal onderwerpen en daarmee dus ook aan de engelvorsten, aan de afgoden die deze vrouw meeneemt. Vervolgens lezen we dat Ahab die bouwt Baalstempels. Er worden Asherah-palen opgericht. En dat is eigenlijk het in bezit nemen van het land. Dus het is niet alleen maar dat hij zichzelf zijn koningschap, zijn eerste geboorterecht als het ware verkocht, dat hij zich zijn wil uitleverde aan zijn vrouw. Het is natuurlijk nooit verkeerd om naar je vrouw te luisteren, maar Ahab die deed het wel wat extreem. En vervolgens wordt het land in bezit genomen door de demonische machten. En tenslotte lees je dat vers waarin het gaat over Jericho. En als je het zo snel leest, dan denk je van het is wel heel vreemd. Wat doet dat hier? Weet je, wat voor verband heeft dat nu met het voorgaande? Maar Jericho was de poort naar Canaan. Dat was de stad die als eerste gevallen was. Toen die viel, lag de weg naar Canaan open. En Jozua die had gezegd in opdracht van de Eeuwige, van wie deze stad zal herbouwen, dat wil zeggen dus de muren, de poorten zal herbouwen, dat zal je kinderen kosten. En dat is precies wat er nu gebeurt. Dus het hele, het geheel wat Jozua aan het begin, hè, zo'n 400 jaar eerder, voor elkaar had gebokst met het volk Israël, in opdracht van de Eeuwige, dat wordt nu helemaal ongedaan gemaakt. En dus het is precies, als het ware, de weg terug. En dat is bij Ahab als het ware op zijn dieptepunt gekomen. Maar overigens, deze jongens, die stierven niet zomaar als oordeel. Ze werden geofferd. Het waren bouwoffers. Het is ook bekend voor andere volken. Maar blijkbaar deze hier ook al mee. En dus deze twee zonen, de jongste zoon en de oudste zoon, die worden als een bouwoffer opgeofferd aan Baal, aan de stad van de maan, Jericho. En als je dat een beetje vertaalt naar de dag van vandaag, dan kom je allemaal op deze dingen terecht. De polarisatie, nou, daar hoef ik niet zo heel veel te zeggen vandaag de dag. Hedonisme, hè, dus het levensgenieten, pluk de dag, morgen sterven we. Vervlakking, wat je ziet is dat er dat verschillen uitgevlakt worden. Iedereen moet gelijk zijn. Genderideologie, noem het dan maar op. En dat is niet van vandaag of gisteren, dat is natuurlijk al tientallen jaren ook in onze tijd aan de gang. De waarheid wordt geweld aangedaan. Want als die zeebel ergens een hekel aan heeft, dan is het aan de waarheid. Dus ze zal er ook alles aan doen om het te verbloemen. Ja, is er nog plaats als je de eeuwige wil dienen? Is er dan nog plaats in het land? Gewoon misschien ook wel heel fysiek. En tenslotte, de cultuur van de dood. Dat is de cultuur waar de barmhartigheid ver te zoeken is. En mensen zullen zeggen dat de dood dan barmhartiger is dan het leven. Dan heb je precies het omgedraaide. En je ziet in de tijd van Agab en Elia dat het in forse stappen gewoon bergafwaarts is. En juist in dat dieptepunt, daar komt de profeet Elia en die zegt van, dit is het woord van de Heer tot jullie. Nou, ik ga het niet helemaal, ik wil alleen even de laatste kolom nog, als je kijkt naar, want dat gaat eigenlijk ook over de verhouding tot elkaar. Van mij ten opzichte van u, van jullie ten opzichte van mij. En de eeuwigheid heeft ons allemaal uniek gemaakt. De een kan niet voor de ander. Of in plaats van de ander. En wat zie je nu gebeuren eigenlijk in die... als ik het op een andere manier vertaal. In plaats van dat we... Dat het ik en jij, en Boeber die schreef er een mooi boek over. Die Gundo. Wordt het ik tegenover jou. Ik met jou, maar dan wel... Op een andere manier dan de eeuwige bedoeld heeft. Het stellen boven de ander. De plaats van de ander innemen. De ander geen ruimte meer gunnen. Het was niet voor niks dat die jongen geen adem meer had. Die jongen van Sarfat. Er staat dat zijn neshama, zijn ziel, er als het ware uitgedrukt wordt. Benauwdheid. Dat is ook wel een van de kenmerken van corona. En tenslotte... is het heel simpel, dan is het zonde, ja. Dan heeft een ander, dan is ook zelfs als het ware de herinnering, de gedachte weggevaagd. Je ziet dat je met datgene wat we in de tijd van Agab tegenkomen, het eigenlijk best kunnen vertalen naar de dag van vandaag. En dat het herkenbaar wordt. Maar u mag er natuurlijk anders over denken.
Nou, je zou dus kunnen zeggen dat door de godsverduistering in ons land, hè, want daar kun je wel over spreken, dat je al deze verschijnselen, waar we nou, de problematiek waar we dus nou vandaag mee te maken hebben, dat het ten gevolge is van het feit dat we de God van buiten slaven hebben.
Ja.
Dan krijg je dus polarisatie, hedonisme, verplakking,
ja,
precies.
Noem ja. Maar. Ja. Ja, klopt. Ja. En de kern lag er in het feit dat Salomo andere vrouwen nam, andere goden ging dienen, en dat de eeuwige tegen zei, en daarom zal ik het bereik van jullie splitsen. En dat is precies wat er gebeurt. Even een schets van hoe waar hebben we mee te maken. Samaria, daar waar koning Agab woonde met die zeebel. Overigens, Samaria, de hoofdstad van het Tienstammenrijk, staat dus ook lijnrecht tegenover Jeruzalem, de andere stad van het andere koninkrijk. En ook de getalswaarden van beide woorden zijn exact gelijk. En dat betekent dat daar een rechtstreeks ook verband ook tussen ligt. Elia komt hier uit Tisbe. Nou, daar ook een heel verhaal over te houden zijn, dat doen we nu niet. En daar vlakbij zit de beek Krit. En hier heb je Sarfat, en dat ligt tussen Tyrus en Sidon, dus aan de Middellandse Zee. Sarfat, dat is het land van Tyrus en Sidon, dus van de vorst ook van Tyrus. Maar het is eigenlijk het erfgebied van Aser, de stam van Aser. En wat ik in mijn studie ook ontdekte en ook heel logisch vind, is dat deze vrouw, deze weduwe van Tsarfat, zij wordt door ons vaak als een heidene gezien. En dat was ze in zekere zin ook. Zij wordt gerekend tot de heidenen, zoals heel het stammenrijk. Maar deze vrouw was eigenlijk een nakomeling van Aser. Zo wordt dat ook door de rabbijnen gezien. En vandaar ook, en ze was getrouwd met Amitai. Dat betekent mijn waarheid. Dat is ook weer mooi. En je ziet aan het eind, als die zoon weer levend is, dat ze zegt, nu weet ik dat uw God waarheid is. Nou, dat is ook voor de rabbijnen dat zijn de argumenten om te zeggen dat Jona, die inderdaad ook in die tijd leefde, dat Jona dezelfde is als deze jongen die van de weduwe van Tsarfat. Nou, dat verklap ik natuurlijk al een paar dingetjes uit mijn boek. Ik heb een vraag. En ik zie dat al wel of nee, dat ga ik nooit redden verder.
Nee, sorry.
Ja.
Weet je wat we hier doen gaan? Want er zijn mensen die zijn al heel lange tijd onderweg. Ja. Maar eerst koffie drinken, hebben we straks nog wat meer tijd.
Ja, dan ga ik even kijken wat ik na de pauze dan doe. Ja. Doe een hele korte pauze, vind je niet?
Ja.
Maar dan geef ik alvast wel de vraag mee. Die is niet zo moeilijk, maar de vraag is van hoe lang duurde de droogte in de tijd van Elia en Ahab?